Goedenavond, beste collega's, beste publiek. Van harte welkom op onze Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Gemeenteraad voor de laatste, voor de vakantieperiode. En we beginnen alvast met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste puntje daar, de notulen van vorige vergadering. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan kunnen we erover stemmen. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u wel. Ik heb wel één verontschuldiging binnen van Lisbeth Jannes. Die is op vakantie, dat moest ik wel even vertellen. Puntje 2 op de raad is de geactualiseerde overzicht van de diverse verenigingen en de vennootschappen. We hebben in de afgelopen maanden heel wat mensen gedelegeerd gehad vanuit het bestuur en vanuit de gemeenteraad. Dat is een overzichtje dat gemaakt geweest is. Straks komt er ook terug op de gemeenteraad. Zijn er vragen over? Het is ook maar een kennisneming. En puntje 3, dat is Vitas, die de tussenkomst opvraagt van de vennoten in het verlies van 2024. Het verlies bedraagt in 2024 3.500.000. De tussenkomst van het OCW wordt vastgelegd hier op 466, bijna 467.000. En Vitas heeft natuurlijk gevraagd om het saldo dat al... Er was al een gedeelte betaald en het saldo is 75.000 euro. Er is ook een inlichtingsvergadering geweest over de audit die werd uitgevoerd, waarop alle raadsleden uitgenodigd waren op 18 juni in Peer. Zijn er vragen over deze tussenkomst? Daisy en Dorinda. Dorinda.
Ja, we merken inderdaad op, zoals u al gezegd heeft, dat dit een zeer grote verliespost is, terwijl dat initieel niet de bedoeling was of kan geweest zijn. De bedragen zijn door u genoemd. De tussenkomst van het OCMW Leopoldsburg wordt vastgelegd op inderdaad 466.000 euro. Via de audit komen zwakke en sterke punten naar voren. Het wordt heel duidelijk dat de sterke punten vooral verbonden zijn aan de persoonlijkheden. En weinig met de organisatie zelf te maken hebben. Die stapelt namelijk de verbeterpunten op. Het feit dat er geen governance-orgaan is dat strategische samenhang waarborgt en organisatiebrede beslissingen coördineert, allee, die bestaan niet meer, die is opgeheven sinds maart 2024, zegt genoeg, denk ik, en al de rest gaat daar ongetwijfeld een gevolg van zijn. De communicatie in het verleden was daarover vrijwel ontbrekend. Zou het mogelijk zijn om op jaarbasis een grondige toelichting hierover te kunnen ontvangen? Dank u wel.
Daisy?
Ja, het was bijna hetzelfde. Enkel wil ik één puntje nog toevoegen. Men spreekt over, op de audit sprak men over een actieplan van 14 punten in de PowerPoint. Waar ik Gilbert wil voor bedanken om deze nog eens extra door te sturen. Zijn die 14 punten wel beter toegelicht dan in het verslagje wat wij eerder hadden gekregen? Maar daar wil ik wel bij vragen van, kan als men telkens een paar van die, punten van het actieplan heeft afgehandeld en deze toe heeft gelicht op het bestuur, om de bestuursvergaderingen, om een verslag daarvan met ons te delen in alle openheid en transparantie. Dank u wel.
Dank u. Liever wilt gij daar, als je bij wilt, ga je daar misschien iets op toevoegen nog?
Ik wil er iets op zeggen, ja. Dus zoals gezegd, iedereen heeft de kans gekregen om naar die toelichting te gaan. Ik geef toe, die toelichting is voor mij ook weinigzeggend geweest, in die zin dat de... Blijkbaar de algemeen directeur van Vitas slecht is in begrijpend lezen, denk ik. Want eerlijk gezegd, hij doet dat af alsof er niet veel aan de hand is. Terwijl de audit duidelijk aanwijst dat dat een triestige situatie is in Vitas. Ik heb nog maar twee vergaderingen meegemaakt, dus ik kan ook niet heel veel daarover vertellen. Ik kan alleen zeggen, door het feit dat ik al een aantal voorstellen gedaan heb, dat ik het gevoel krijg dat ze mij liever zien buiten gaan dan binnenkomen. Maar goed, dat is hun probleem. Ik heb het voorstel gedaan wat betreft de financiën. Dat men per campus een duidelijk meerjarenplan gaat maken. En dat we duidelijk zicht hebben waar de financiële problemen zitten. Ze hebben beloofd dat ze dat gingen doen, dus ik wacht daarop. En het volgende is dat ik ook een volledige doorlichting wil van het managementteam. Nu gaan ze daar wel, hebben ze mijn vorige laatste raad van bestuur gezegd, dat men een soort scan gaat doen om die mensen allemaal te checken op hun competenties en de competenties die ze nodig hebben en welke dat ze denken dat ze moeten hebben of welke dat ze hopen moeten denken enzovoort enzovoort. Ik heb daar wel mijn bedenkingen bij in die zin, maar ik kan er niks meer aan doen. Ze hebben die al besteld, die studie, voordat ik erbij was. Wat gaat je doen als je iemand hebt die de competenties niet heeft en je zit daar, gaat hij die buiten gooien? Dat zal een groot probleem zijn, want dat zijn meestal allemaal politieke benoemingen, dus ik heb er heel sterk mijn twijfels over. Dus ik kan alleen maar doen wat ik gezegd heb, dat ik dat zeer nauw zal opvolgen. En ik zal inderdaad de gemeenteraad op de hoogte houden van alles wat daar heilt en zeilt. Meer kan ik niet doen. Het probleem is, ik kan maar één keer per maand naar die vergaderingen gaan. Dus uw inbreng als raad van bestuur is zeer miniem. Je kunt daar wel op de namen kloppen, maar daarom gaat de nagel er nog niet in. Hè. Is dat voldoende als antwoord?
Dankjewel, Jobij, voor de goede toelichting, mag ik wel zeggen. We gaan stemmen over het punt voor die tussenkomst van het verlies. Wie is er mee akkoord? Pro-CD&V vooruit. Wie is tegen? N-VA en Daisy en Chantal. En wie onthoudt zich? Vlaams Belang. Onthouding. Dank u wel. Daarmee sluiten wij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn af en gaan we direct over naar onze gemeenteraad. Eerste puntje, de notulen van vorige vergadering van 21 mei. Zijn er vragen over? Geen vragen. Kunnen we stemmen? Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Ook hier hebben wij het geactualiseerd overzicht van de diverse verenigingen. Dat is een kennisneming. Zijn er vragen over? Nee. Punt 3, de intergemeentelijke samenwerking, lokale actiegroep Kempen, het goedkeuring van het verslag en de jaarrekening. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Ja, moest even. Welkom. Goed, dan gaan wij naar punt 4. En dat is het personeel buitencontractuele aansprakelijkheid voor de decatrale graden. En dat is namelijk vooral voor onze twee decretale functies, onze algemeen directeur en een financieel directeur, voor de aansprakelijkheid daar buitencontractueel. Zijn er vragen over? Geen vragen. Kunnen we stemmen? Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u wel. Punt 5, het reglement op de ambulante handel. In het reglement van de ambulante handel wordt voor hoofdstuk 4 toewijzingsregels voor de losse standplaatsen gewijzigd op vraag van de marktcommissie om die mensen vlotter te kunnen helpen. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem. Dank u wel. Punt 6. Reglement betreft de toekenning van een premie aan de handelaars in het centrumgebied. Er zijn een paar wijzigingen gebeurd. Het begrip kernwinkelgebied is gewijzigd naar het centrumgebied. U heeft dat kunnen lezen. Zijn daar vragen over? Dorinda.
Ja, de handelskern blijft voor ons deels op een foute plaats liggen. We hebben een gigantisch marktplein dat enkel deels benut wordt als parking en bovendien memorabel schuin ligt. In het huidige kerngebied passeren voortdurend auto's en vrachtwagens. Dit is een falen uit het beleid van de voorgaande jaren. We stellen dan ook graag voor om een premie te geven aan de handelszaken op het Astridplein en ook in het centrum van Heppe. Daarom de vraag, kan de visie op het gemeenteplein aangepast worden en de fouten uit het verleden rechtgezet worden? Kan er gestart worden met de herinrichting en de steun van het centrum van Heppe in plaats van deze deelgemeente links te laten liggen? Verder is de Walk of Fame tegenover het station momenteel een Walk of Shame geworden. De Nicolailaan schrappen uit het centrumgebied verandert jammer genoeg niks aan die situatie. Wat gaat het college doen om het Marktplein en het centrum in zijn totaliteit aantrekkelijker te maken? En wanneer gaat het college een visie ontwikkelen betreffende het Astridplein? Dank u wel.
Dat zijn heel wat vragen, maar ik ga toch heel even kort het woord aan Marleen geven daarvoor.
Ja, en ik ga daar ook heel kort op antwoorden. Wij zijn bezig op dit moment met de opmaak van een meerjarenplan. Dus wij gaan daar zeker op terugkomen in het najaar. Die besprekingen die lopen nog binnen de fracties. En wij gaan ook met de burger in dialoog. Iedereen weet dat die bevraging op dit moment aan het lopen is gedurende 2 maanden. Dus probeer zoveel mogelijk mensen te overtuigen om de bevraging ook in te vullen. En ik vind het ook heel belangrijk dat we ook luisteren naar de burger zelf. Om te kijken welke acties dat we ook mee gaan meepakken in het meerjarenplan. Wij zijn ons ook heel erg ervan bewust dat het hier het Koningin Astridplein, het Rodeplein, dat moet aangepakt worden. Dat we daarvoor een stukje moeten ontharden. Maar we zijn er ons ook wel van bewust dat we ook nog wel ergens een evenementenplein moeten houden. En misschien is het ook wel een optie om de markt terug te verplaatsen naar het Koningin Astridplein. Zeker gezien het inkrimpen van de markt. Maar dat is ook iets wat we in het najaar samen met de marktcommissie en met de mensen hier rond de tafel en de burger verder gaan opnemen. Dus we gaan daar zeker op terugkomen in het najaar.
Goed, dan kunnen we overgaan tot de stemming voor het reglement aan te passen van het centrumgebied. Wie gaat ermee akkoord? Pro-CD&V, Vlaams Belang en Vooruit. Wie is tegen? N-VA is tegen. Wie onthoudt zich? Chantal en Daisy. Punt 7 op de agenda, de intergemeentelijke samenwerking, het IGS woonverhaal, wijziging van de statuten en de goedkeuring daarvan. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Kunnen we stemmen? Wie is akkoord? Unaniem. Dank u wel. Punt 9, de Koningin Louise Marialaan. En het aanpassen daarvan, voorlopig vaststellen van het gravensplan tot opheffing van een deel van de gemeenteweg. Ik weet, u heeft het plannetje waarschijnlijk wel gezien. Dat is een stukje achter de post. Zijn er vragen over? Geen... Ja, Jos. Juist de knop.
Ja, nee, ik dacht dat dat punt 8 was, maar goed.
Punt 8, sorry. Ja,
ik dacht dat je zei nee. Ja, maar goed. Ja, dat zijn ook fouten van het verleden weer. Hè, want er zijn daar blijkbaar gebouwen opgetrokken die illegaal opgetrokken zijn. En nadien blijkbaar wel verwijderd met vergunning. Maar we gaan ons toch onthouden op dat punt.
Oké. Okay. Goed. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Wie is akkoord? Pro-CD&V, Chantal, Daisy, Vlaams Belang en Vooruit. En ik neem aan dat jullie zich dan onthouden. Heb ik gemerkt gehad. Dank u wel. Punt 9 dan. Dat gaat over de verkoop van een deel van het perceel in de Guillaumelaan. Guillaumelaan, nummer 7. Guillaumelaan. Voor het plaatsen van de elektriciteitscabine. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we gaan tot de stemming. Wie is akkoord? Unaniem. Dank u wel. Dan punt 10 is het vernieuwen en renoveren van de bestaande valkuil in de sporthal van het Geleeg. U weet dat die valkuil is afgekeurd en die moet gerenoveerd en vernieuwd worden. Dat is een principebeslissing, want dit is eigenlijk al een beetje in gang gezet door het Schepencollege, denk ik. Hè. Zijn daar vragen over? Dorinda en Ronald. Ronald?
Nee, wij gaan ons op dit punt onthouden, omdat ja, ik ben niet kunnen gaan kijken. Ik heb ook niet geweten dat ze gingen vervangen. Ik heb dat toen niet gelezen. Dus om die reden, het is duur. Ik wil eerst kijken wat het is. En daarom gaan we ons daarop onthouden.
Dorinda.
Ja, we stellen vast dat het gekoppelde besluit in Green Valley betreffende de gunning niet volledig klopt. De tweede link van de argumentatie, ik kom dan iedere keer op de agenda uit. Nu, ik heb het zelf wel gevonden, dus dat is niet het probleem. Dat is gewoon een administratieve mededeling, zal ik zeggen. Verder kunnen we wel lezen in de argumentatie dat de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze in dit dossier echter een bevoegdheid van de gemeenteraad zijn en niet van het college van burgemeester en schepenen. Omdat de uitvoering van de opdracht ingepland moet worden tijdens de sluitingsperiode van de sporthal en de aannemer die tijdig moet kunnen inplannen, werd de beslissing door het college goedgekeurd in de zitting van 6 juni 2025 onder voorbehoud van de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijze van gunning door de gemeenteraad. Zij beroepen zich dus eigenlijk op de zogenaamde dwingende en voorziene omstandigheden om een dossier te delegeren naar het college van burgemeester en schepenen. Echter is de valkuil niet, volgens mij niet recentelijk afgekeurd, maar zijn er reeds meerdere keuringen geweest waarbij aangegeven werd dat er problemen waren. Nog van dwingende, nog van onvoorziene omstandigheden kan hier dus sprake zijn. Bovendien staan er in de voorwaarden en de gunningswijze geen afmetingen van de valkuil. Hoe kan een firma dan een juiste offerte opmaken? Verder stellen wij ook vast dat er eigenlijk al een offerte is binnengebracht en goedgekeurd door het CBS. Nochtans stemmen we vandaag pas over de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Toch werd dit dossier al besproken in het college in mei en in juni. In het decreet lokaal bestuur worden de delegatiemogelijkheden besproken van het gemeentebestuur naar het college van burgemeester en schepenen. Het besluit haalt hier de bevoegdheid uit artikel 56, paragraaf 3, punt 5 en punt 6, dat hier volgens mij niet van toepassing is, en niet uit artikel 56, paragraaf 4, wat wel van toepassing zou kunnen zijn. Mogen wij vragen om in de toekomst de juiste procedure te volgen indien het dossier de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze behandeld bij een raming van meer dan 30.000 euro exclusief BTW en gefinancierd wordt door het investeringsbudget. Wat zal het college doen om te vermijden dat zich in de toekomst dat zich dit niet meer herhaalt? Dank u wel.
Dank u, Dorinda. Katrien?
Ja, Dorinda, we zijn ons daar inderdaad bewust van dat het Schepencollege dat inderdaad eerst heeft goedgekeurd omwille van de hoogdringendheid. Hè. Het is zelfs al zover dat momenteel de werken al begonnen zijn om in september klaar te kunnen geraken voor de sportverenigingen terug aan bod te kunnen laten gaan. Dus ja, je hebt er misschien wel een punt, maar het moest gebeuren. Het kan niet anders.
Dorinda?
Maar die is... die is recentelijk nog eens afgekeurd, maar die is in het verleden toch... Dat is niet nieuw. Dus dan kun je toch niet spreken van hoogdringendheid?
Ja, voor het moment is het wel zo dat hem helemaal niet meer gebruikt werd. Hij werd gewoon niet meer gebruikt. Het was echt levensgevaarlijk om die nog te gebruiken. Dus die was al buiten dienst. Allee. En daarom hebben we dit... toch getracht om dat in de zomermaanden nog in orde te maken. Dus de moes is weg, alles is proper, de valkuil is leeg. En in augustus zou dus de nieuwe werken kunnen beginnen. Goed? Alsjeblieft.
We hebben het juist even gecheckt. Joke kan aan de link, maar wij niet. Dat is inderdaad omdat dat in de collegeverslagen zijn. En jullie krijgen allemaal collegeverslagen toegestuurd. Maar je kunt niet rechtstreeks vanuit Green Valley naar de artikels van het college. Aan de agenda. Ik heb het juist ook geprobeerd. Ik heb evenveel bevoegdheden als u. Of even weinig.
Okay, ja.
Ja.
Ja, we zullen de volgende keer, als we in plaats van te koppelen, zullen we dan dat als een PDF erbij hangen.
Als bijlage.
Koppelen voor mij is oké, hè? Allee, dat is gemakkelijk.
Maar dan moet de link voor jullie werken. En als je die bevoegdheden niet hebt, dan gaat dat inderdaad niks. Dus ik zal erop...
De eerste werkt wel, de tweede werkt niet.
Ah, vreemd. Oké. Ik zal proberen volgende keer een PDF of in een format dat jullie ook kunnen raadplegen eraan te hangen. Ja.
Ja, die werkt wel.
Dat
is raar, hè? Ja. Goede opmerking, Dorinda. Zijn er nog andere vragen? Kunnen we overgaan tot de... Sorry, Daisy. Ik zit achter die groene micro.
Ja, inderdaad. Ik had ook nog een vraag in verband met die hoogdringendheid. Hè. Als de valkuil inderdaad in het verleden al afgekeurd is geweest, waarom is dat toen niet allemaal dat vorige maand dan in het college hier, alleen de gemeenteraad hier besproken kon worden, of de gemeenteraad ervoor, als het in het verleden al afgekeurd was? Want nu kunnen we inderdaad niet meer spreken over die hoogdringendheid, omdat nu vakantieperiode is en de sport al gesloten is voor zijn activiteiten. Ja, gaan we nu even vlug onder de radar door beslissen om die renovatie te laten doen, terwijl dit wel al eerder had kunnen aangepakt worden hier met ons allemaal. Eerder een opmerking.
Katrina, is
ja, zo eenvoudig is dat niet, Daisy, want daar komt heel veel werk bij, heel veel vuil. Dus dat wil zeggen dat ook die hal die dan gebruikt wordt voor andere activiteiten, daar geen activiteiten meer kunnen doorgaan. Hè.
Dus vandaar dat we dat op dit moment doen tijdens het sluiten van de sporthal. Ja.
Dat het nu gebeurt, dat begrijp ik, dat die renovaties nu gebeurt. Mijn renovaties zijn ook pas achter de rug, dus ik weet wat veel zich dat met zich meebrengt. Maar gewoon dat het hier in de gemeenteraad niet eerder besproken werd dan nu, vind ik raar, aangezien het al eerder afgekeurd is geweest. En oké, hij lag nu een tijdelijk buiten gebruik, maar hij is eerder afgekeurd geweest. Het was eerder kunnen besproken worden.
Goed, we gaan over tot de stemming. Wie gaat ermee akkoord? Een stemverklaring.
Wij zijn niet tegen het vernieuwen of de renovatie van de bestaande valkuil. Dit agendapunt behandelt deze discussie niet. De valkuil is zeker een meerwaarde voor de sporthal en de verschillende clubs die er gebruik van wensen te maken. Wel zijn wij tegen de beslissingen die niet genomen worden conform het decreet lokaal bestuur. Wij zullen ons om deze reden dan ook onthouden en hopen dat dit probleem zich niet meer stelt in de toekomst.
Dank u. Gij stuurt die ook nog wel door. Ja. Ronald?
Wij gaan in dezelfde lijn mee als de N-VA-fractie.
Wij ook.
Goed. Kunnen we toch nog gaan stemmen? Wie is akkoord? Pro-CD&V vooruit. En ik neem aan de andere partij dat die zich onthouden. Zitten wij op punt 11, het vernieuwen van de serverinfrastructuur met de afname via raamovereenkomsten. Zijn er vragen over? Dorinda?
Ik heb gezien dat er twee raamovereenkomsten zijn voor dezelfde materie. Betekent dat dan dat we twee keer betalen en dat we daar ook twee personeelsleden op zetten? Of is er effectief een scheiding tussen die... Allee, geven die verschillende contracten ook verschillend materiaal en diensten of overlapt dat? En betalen we dus dubbel?
Wouter of Joop?
Ja, we hebben dus in 2023 een overeenkomst, een raamovereenkomst gemaakt met Kampenhout. Die is hier door de gemeenteraad goedgekeurd, waardoor dat we dus op een zo goedkoop mogelijke manier de markt kunnen mee bevragen en daar ook... afnames kunnen doen. En dat is dus hetgeen wat dat hier gebeurt. En wij gaan voor de goedkoopste.
Kunnen we overgaan tot de stemming. Wie is akkoord? Pro-CD&V, de onafhankelijke en N-VA. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang onthoudt zich. Punt 12, de restauratie en de herbestemming van het koetshuis. De lastenvoorwaarden en de gunningswijze. Zijn daar vragen over? Dorinda en Daisy. Dorinda.
Klopt het dat er nog steeds containers voorzien zullen worden na de renovatie voor de uitbating van de horeca, de toiletten en de opslagruimte? Wat is dan de noodzaak om het koetshuis te renoveren als het daarvoor toch niet gebruikt gaat worden? Waarom is er een noodzaak voor horeca kortbijgelegen aan Liberation Garden? In de zeer nabije omgeving zijn genoeg etablissementen die hetzelfde kunnen aanbieden in een misschien aangenamere setting. Dit valt dan volgens mij onder het betrekken van de lokale economie bij een prestigeproject, zijn de Liberation Garden. En wat is de oorzaak van de immense budgetonderschatting, onderschatting die er gebeurd is geweest? Dank u wel.
Ik ga even deze de vraag ook nog... Waterstemming.
Ja, we begrijpen dat de renovatie van het koetshuis eerder werd uitgesteld vanwege de hoge renovatiekosten van het museum. En dat deze renovatie nu opnieuw op de agenda staat met als doel een vaste horecavoorziening te realiseren in plaats van de pop-up, de huidige pop-up. Toch vinden wij dat andere prioriteiten zwaar wegen. Het is in onze ogen belangrijker eerst te werken aan het maken van een gezellige omgeving rondom het museum, de aanlooproute naar het museum, de omliggende wegen en het centrum verdienen dringend een opwaardering. Wij weten dat daar al plannen voor bestaan, maar willen nogmaals benadrukken dat de herinrichting van de publieke ruimte voor moet gaan op de renovatie van het koetshuis. Bovendien schrikken wij van de enorme hoge kosten die de renovatie meebrengt voor een relatief kleine gebouw. Om die redenen zullen wij ook ons onthouden van de stemming.
Marleen, wilt jij daar...
Ja, dus wat het koetsen, dus het gaat niet alleen over het koetshuis aan zich, het gaat over de omgeving, zodat we daar een horeca, eigenlijk gelijk het nu op dit moment ook al is, maar dat we daar een iets meer duurzamere oplossing kunnen bieden. Dus nu op dit moment is dat echt pop-up. Het is de bedoeling dat het koetshuis ook kan dienen voor groepen te ontvangen. We merken nu al heel dikwijls, zeker als er grotere groepen komen, bussen, dat die groepen opgesplitst moeten worden. En dan kunnen we daar ook het koetshuis voor gebruiken. Het koetshuis kan ook gebruikt worden voor recepties, voor activiteiten. En het is, zoals Dorinda ook wel gezegd heeft, er zijn zeker nog containers. Dus het zal een hele mooie constructie zijn. Ik weet niet of jullie de renders hebben gezien. Maar het is dezelfde architect, Donald Nijssen, die dat in dezelfde stijl ook gaat uitwerken. Voor de horeca-uitbater zal er een container zijn, gelijk die nu ook is. Zo'n zwarte container met daarachter een container waar de opslag kan dienen. Wij hebben ook voor het museum zelf opslagruimte tekort. Wij hadden oorspronkelijk het idee om in de kelderruimte opslag te voorzien. Maar dat is heel vochtig, dus we kunnen daar geen papier opslaan of materiaal opslaan wat we nodig hebben voor de shop. Dus we gaan daar ook één container gebruiken. Enerzijds voor het tuinonderhoud gedeeltelijk, want daar moet ook ergens opgeslaan worden. En anderzijds voor het museum zelf, dat we daar wat opslagruimte hebben. En ook toiletten. Want op dit moment worden de toiletten gebruikt van Liberation Garden. Maar als 's avonds de horecazaak open is, ja, dan zijn daar geen toiletten. En nu hebben ze daar zo tijdelijk een container geplaatst. Zodat daar mensen toch nog naar het toilet kunnen gaan. Dus het is ook een lokale uitbater, dus dat is ook voor de lokale economie. Dus het is ook een lokale uitbater die daar zit. En we kijken ook, zeker als het klaar is, dat we in het najaar opnieuw gaan openstellen, zodat daar ook weer een lokale handelaar van kan genieten. Dus het is de samenwerking dat we doen met het cultuurcentrum, samenwerking met MKOK. We werken samen met heel wat handelszaken in het centrum. En je mocht dat nu al gaan vragen, dus we hebben heel wat gamellenmaaltijden, we hebben heel wat koffies en taart dat we ook aanbieden via onze lokale horeca. Dus dat doen we zeker. Wat dat we ook aan bezig zijn, dat is Lieder. Dat stond daar straks ook een stukje op de agenda, waar dat we toch €250.000 aan subsidies voor gekregen hebben en waar dat we wellicht nog een €50.000 extra kunnen krijgen, dus voor een €300.000 subsidies. Daarnaast krijgen we ook subsidies voor het koetshuis, €85.000 van Vlaio. En we hebben ook het Naar de Kernproject, waar dat we ook nog een paar €100.000 subsidies hebben. Om op die manier de kern, richting de kern, de hele omgeving rond de kerk, dat we daar eigenlijk alles wat kunnen opwaarderen. Dus dat is iets wat dan nu tegen september 2026 moet klaar zijn, het Naar de Kernproject. Het Liederproject hebben we nog een klein beetje extra tijd. Maar we zijn daar dus wel hard op aan het werken. Dus ik denk tegen 2027 dat we toch al wel heel wat stappen weer vooruit hebben gezet. En wat het budget betreft, dit zijn eigenlijk nog overschotten van het budget van Liberation Garden zelf. Dus daar hadden we nog een dikke €280.000 over. Dus het is niet dat we daar meer vragen. Dus dat wordt gebruikt. Dus dat gaat over drie acties. Actie 127, 28 en 131. Dus dat gaat over de renovatie van het paviljoen, het ontwikkelen van de vaste expo en het ontsluiten van het lokaal erfgoed. En dat zijn budgetten die we samen nemen en die we in het najaar via een budgetwijziging dan allemaal op één en dezelfde post zetten. En daar krijgen we dan ook van Vlaio nog €85.000 subsidie op. Dus het zal hopelijk, afhankelijk van welke aannemer dat het is, hopelijk dat we onder de €200.000 blijven.
Ja, Dorinda.
Oké, dan snap ik dat de budgetten beschikbaar zijn, maar dan blijft er toch nog wel altijd een onderschatting geweest. De raming was toch veel lager als wat dat nu uiteindelijk zal... Er is een verschil van... De raming was 90.000 euro en nu zitten we aan 281.000 euro. Of heb ik dat dan zo fout geïnterpreteerd? Oké.
Goed, kunnen wij... Ronald?
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik had ook nog even in verband met Liberation Garden even een vraag aan Marleen. Verleden maand had ik de cijfers opgevraagd van het aantal bezoekers, maar tot op heden is dat nog niet aangekomen. Misschien dat dat met vertraging is, omdat het vakantie wat warm is, maar... Opnieuw?
Normaal gezien heeft iedereen dat via onthouden
in de directeur ontvangen. Nee, dan zijn ze misschien mij toevallig vergeten of zo. Ja, ik niet, dus... Nee.
Ik denk het ook niet.
Misschien nog eens doorsturen, want... Dank u.
Ja. Misschien nog heel eventjes een aanvulling op Dorinda. Dus jij ziet daar bij die raming 90.000, maar ik zeg, ja, dat zijn budgetten die allemaal samengevoegd worden. Dat zijn allemaal overschotten van tijdens de renovatie van het Chinees paviljoen en de nieuwbouw. En dat wordt in het najaar via een budgetwijziging allemaal op één en dezelfde actiecode gezet. Dus dat zijn drie acties, ja, en die, dat voegen we samen. Nee, dat klopt.
Goed, wat die cijfers betreft, we gaan op kijken na en we gaan het zeker zorgen, mocht het niet uitgestuurd zijn. Ja. Kunnen we overgaan tot de stemming van de restauratie en herbestemming van het koetshuis. Wie gaat ermee akkoord? Pro, CD&V en vooruit. Wie is tegen? N-VA is tegen. En wie onthoudt zich? Vlaams Belang en de Onafhankelijke. Punt 13 is de intergemeentelijke samenwerking. Projectvereniging West-Limburg werkt het verslag van 2024. Er is op woensdag 11.06 een algemene infoavond geweest voor alle raadsleden over de werking. Ik heb daar een paar collega's gezien. Zijn daar nog vragen over dit verslag? Dorinda?
Kan er een overzicht gegeven worden of een getal gegeven worden van hoeveel mensen dat er aan het werk gegaan zijn in Leopoldsburg dankzij dat project?
Zit in het verslag. Als ik mij niet vergis, zit het normaal gezien bij in het verslag een jaaroverzicht van... denk het ook wel, Lieve? Nu, ik was zelf op die laatste vergadering niet. Daisy was wel daar, maar ik weet niet of dat daar niet speelt. Maar in ieder geval moet dat normaal het jaarverslag zijn. Ik kijk het na, ik bezorg het u anders wel. Goed. Nog vragen over dat project? Dat verslag kunnen stemmen. Wie is akkoord? Pro, CD&V, vooruit, N-VA en de Onafhankelijke. Wie onthoudt zich? En Vlaams Belang onthoudt zich. En dan komen we bij het 14e punt van de agenda, de erkenning van de sportvereniging Grupo Internacional Mundo Capoeira. Als ik het goed uitspreek. Capoeira. Capoeira. Ziet, ik zit niet in de sportraad. Hè. We gaan even deze punt. Zijn er vragen over? Geen vragen? Kunnen we stemmen? Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Ondertussen heeft Joke ook bij het vorige punt dus de cijfers van Liberation opnieuw doorgestuurd, want die waren al gestuurd op...
De 21ste, maar de titel was gemeenteraad 21.
Ja. Goed, dan hebben wij nog een toegevoegd punt gekregen gehad op de agenda. Het voorstel betreffende plaatsing en vernieuwing van vaste camera's met gezichtsherkenning op risicolocaties. Een toegevoegd punt van Chantal Nagels en Daisy van de Plas. Willen jullie daar nog een korte toelichting over geven?
Het was mij vooral aan de oren gekomen dat... Het stationsgebied, de camera's al geruime tijd nauwelijks tot niet werken. Ondanks dat er regelmatig klachten zijn van overlast, van sluikstorten, van incidenten met jongeren en kwetsbare jongeren. Maar ook de tunnel die onder het spoor loopt, die hangt vol met graffiti. Ondanks dat een aantal jaar geleden mooi opgewaardeerd was. Maar ook hebben jongeren zich al een baantje langs het spoor af gemaakt bovenaan de tunnel en gooien ze daar regelmatig stenen naar beneden. Dat zijn allemaal gevaarssituaties. Nu, aan de kerk, hier in het centrum, heeft de kerkgemeenschap zelf al gevraagd voor daar ook camera's te zetten. Nu, ik zou het heel fel appreciëren als er aan de veiligheid van op al die locaties gedacht wordt, de veiligheid van de inwoners, en daar dus camera's gezet worden met gezichtsherkenning. Vandaar dat ik dit punt heb ingediend. Ik denk dat iedereen het wel verder heeft kunnen lezen.
Oké, dankjewel. Marleen, wilt jij daar iets op?
Zoals jullie gelezen hebben via een collegeverslag, hebben wij al een mobiele camera besteld via Eslim. En dat is een camera die we besteld hebben in overleg met de drie gemeenten van onze politiezone en samen met de politiezone Kempenland. Dus zijn er met Hechtsel, Exel en met Peer. Die kostprijs van zo'n mobiele camera is 26.000 euro. Daar zit ook onderhoud in. We hebben bewust gekozen voor een mobiele camera, zodat we die ook heel gericht op diverse plaatsen kunnen inzetten. Als we gaan, zoals u voorstelt, naar vaste camera's aan de kerk of aan de tunnel, een vaste camera, dat is heel goed, of dat kan heel goed zijn, maar dan gaat het probleem zich misschien heel snel verplaatsen. Ja, en dan zijn we eigenlijk niks met die vaste camera. Dus we kiezen eigenlijk heel bewust voor een mobiele camera of mobiele camera's. Daarnaast gaan we wel voorzien voor een vaste camera aan het station. Daar is eentje. Maar die zal zeker wel vernieuwd worden. Dus dat is iets wat we zeker gaan doen in de volgende beleidsperiode. Dus wij voorzien daar ook de nodige budgetten voor. Maar het is niet zo eenvoudig. En zeker met gezichtsherkenning, dat gaan we niet doen. Dus we hebben ook aan de korpschef advies gevraagd. Nu, dat is een negatief advies. Want met gezichtsherkenning, dat is toch wel van een hele andere orde. Iedereen weet dat er een camerawetgeving is en dat er ook een wetgeving is op het politieambt. We zullen eerst heel wat onderzoek moeten doen. We zullen ook eerst goed moeten gaan bepalen wat dat we precies willen bereiken. Gaat het over gerechtelijke zaken of burgerlijke zaken, dan is het op de wet op het politieambt. En zal het ook de korpschef zijn die de verwerker is. Dus we zullen een verwerkersovereenkomst moeten afsluiten. Gaat het gewoon over wat sluik storten, dan is het gewoon de camerawetgeving. En dan kan het de gemeente zijn die de verwerker is. Nu, we gaan sowieso voor de mobiele camera, maar ook straks als we naar een vaste camera gaan aan het station, waar dan misschien meerdere camera's zullen op bevestigd worden op een paal. Eentje voor bijvoorbeeld nummerplaatherkenning, het andere misschien voor sluikstorten of andere doeleinden. Dat is iets wat we nog moeten bepalen, daar zijn we op dit moment nog niet. Maar we gaan sowieso altijd voor advies naar de gemeenteraad. Dus in het najaar, september, oktober, als de mobiele camera geleverd is, we gaan nog een verwerkersovereenkomst moeten opmaken. En dan zal het sowieso de gemeenteraad zijn die ook om advies wordt gevraagd. Dus het zijn nog een aantal stappen die we hierin moeten nemen. Maar gezichtsherkenning, dat gaan we zeker niet doen. Er is een verschil met gezichtsdetectie. Dat is wel zo, maar gezichtsherkenning, dat gaat eigenlijk een stap te ver. Dus het voorstel is om dit niet goed te keuren, maar om te wachten tot september, oktober, dan komen we sowieso voor advies naar de gemeenteraad. En dan is eigenlijk ook alles uitgewerkt en dan kunnen we daar een oordeel over vellen.
Nu, ik begrijp dat er geïnvesteerd is in die mobiele camera's, maar daar gaan ze ook op een gegeven moment kunnen omzeilen. Het gaat probleem zich ook naar andere locaties dingen. De pakkans is groter bij vaste camera's dan bij mobiele camera. En zeker, waar gaan we op wachten tot er iemand een steen op zijn kop krijgt? Of er andere handelingen gebeuren die wel van criminele feiten zijn.
Goed, ik denk dat de uitleg Jos nog een tussenkomst.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, wij zullen zeker dat punt mee goedkeuren voor die vaste camera's. Maar we zouden er eventueel ook de fietsenstalling aan de kerk in hebben bij willen nemen. Omdat er ook een plaats is waar dat een oppinpunt is van de lijn en zo verder. Nu, een bedenking daarbij, dus wij gaan een mobiele camera aanwerven via de politiezone. De politiezone wordt opgedoekt. Opgedoekt niet, we gaan een fusie aangaan met meerdere zones, dus met Hanel en Lommel. Dus ik stel me de vraag, die camera die we gaan aankomen, blijft die voor Leopoldsburg alleen? Of gaat die nog gebruikt worden in Peer en in Echtel en in Lommel? En enkel in Leopoldsburg.
En elke gemeente.
Jos.
In dit geval is het de gemeente die de camera aanschaft. Dus wij hebben die bij Eslim besteld via de trekkingsrechten. Peer heeft dat ook gedaan en Hechtsel Exel doet dat ook. Dus elk heeft zijn camera. En ook Lommel en Hano werken op dit moment ook met Eslim voor de mobiele camera's.
Eén keer.
Oké, dat is positief dat wij die camera voor onszelf hebben dan. Het tweede punt, die camera's in een tijd aan het station, daar hebben wij voldoende voor gewaarschuwd dat eigenlijk camera's waren die volgens ons toen weinig zin hadden. Ik stel mij ook de vraag of dat daar ooit één misdrijf is mee opgelost met die camera's. Dat zal bitter weinig zijn. Ik heb er ooit cijfers van opgevraagd en ze konden me zelfs niet antwoorden op dat moment. Dus ik betwijfel sterk dat daar ooit veel, veel misdrijven mee zijn opgelost. Maar ik kon zelfs geen nummerplaat lezen. Dus, dank u.
Goed, we gaan toch dit punt ter stemming leggen. Wie gaat ermee akkoord van al die camera's te installeren? N-VA en de onafhankelijken. Wie is tegen? Pro-CD&V en vooruit. En wie onthoudt zich? Vlaams Belang. Daarmee is dit punt verworpen. En sluiten wij ook de gemeenteraad af, maar we hebben nog wel een aantal mondelinge vragen binnengekregen. En we gaan beginnen met Ronald Peters over de rommelmarkt.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Misschien dat we daar ook een paar camera's kunnen plaatsen op de rommelmarkt zondags, maar dat is niet nodig volgens ons nog niet. Dus de rommelmarkt op zondag, een trekpleister voor vele honderden mensen die daar hun auto en hun karretjes en al wat ze bij hebben naar believen kunnen parkeren. Zo zelfs dat eigenlijk waar geen parking is, plotseling toch een parking gecreëerd wordt. Remorkjes kan je precies ook occasie kopen tegen de gevels van de woningen van de buurtbewoners. Dus mijn vraag daarover is... Is dat normaal dat zondags eigenlijk zo Leopoldsburg Centrum een plaats is waar eigenlijk alles toegelaten is? Door de week krijg je een proces als je 5 minuten je kaartje niet leeg hebt, krijg je proces. Maar zondag mag alles, dan is het rustdag, denk ik. Mijn vraag was dus, wat gaat het bestuur eraan doen? Want het wordt elke week erger. Ik heb zelfs in de politie rijdt er eens door, maar ja, die hebben misschien ook zondag rustdag, dus dat kan. Maar misschien dat ze toch eens een keer iets meer moeten uit hun kabinetje komen. Zelfs de parkeerplaatsen voor de stekkerwagens kunnen niet gebruiken zondags. Alleen dat één klein autootje dan, dat er vervelend veel stilstaat. Dat staat er, maar de rest is ingepalmd door kabinetten. Dus ik weet niet of dat normaal is zondags. Misschien wel, dus daarom... Zou ik vragen, doe eens een beetje meer controle op zondag en schrijf niet mij op, maar iemand anders voor een keer.
Marleen.
Ja, we hebben een rommelmarktleider en ik denk, soms ook met een lange ei, maar ik denk dat die echt wel goed hun best doen samen met de vrijwilligers om dat allemaal in goede banen te leiden. Nu wat het parkeren en zo betreft, dat is niet onze bevoegdheid om daarop te gaan, om daar te gaan verbaliseren. Dat kunnen we niet. Dat is politiebevoegdheid. Het is wel zo dat de rommelmarktleider wel de politie contacteert als daar een voertuig hinderlijk staat of als daar een remorque niet correct staat of echt hinder veroorzaakt. Maar we geven dat zeker wel door en ja, de politie doet wat dat ze kunnen.
Hoop ik dan. Dank u wel.
Dan hebben we een vraag binnen van Jos Bergmans voor de VZW JAP of over de VZW JAP.
Ja, dank u meneer de voorzitter. We hadden graag eens de stand van zaken geweten of verkregen in verband met de verkoop van de gebouwen die gelegen zijn in de Guillaumestraat nummer 11. Dus na de verkoop van een gedeelte van de gebouwen aan het gevolg, zou ook de rest van het kwartier Moorsleden verkocht worden. Klopt het echter dat de VZW JAP, het lot 3, dus de JAP-gebouwen eigenlijk, dat die eigenlijk zelf willen kopen, aan de finale waarde van €200.000 en dat hierover een overeenkomst zou zijn met de gemeente. Klopt dat? Er is een schattingsverslag van 10 april 2021. Maar dat stemt volgens mij niet overeen met de intentieverklaring die op 20 april werd opgemaakt tussen de JAP en het gemeentebestuur. Ook staat in het collegeverslag van 23 mei van 25, daar staat zelfs al in vermeld dat blijkbaar de JAP ook met hun muziekcentrum, repetitieruimtes en artiestenruimtes, want die mensen zitten daar eigenlijk heel goed, die hebben daar de degelijke mogelijkheden om die muziek, die soorten van muziek en zo te brengen. Dus dat staat al in het verslag van 23 mei, dat die mensen al zouden verhuizen dan. Of zouden mee verhuizen, dus dat zou dan blijkbaar al beslist zijn. Wat is nu eigenlijk de correcte synthese in dit geval? Blijft de JAP nu in hun oorspronkelijke gebouwen, of worden die alsnog mee verhuisd naar kwartier IJzer? Dank u.
Goed, Wouter.
Ja, ik zal u de correcte synthese even synthetiseren, beste Jos. Op 20 april 2023 is er tussen de gemeente, het gemeentebestuur en JAP een overeenkomst gemaakt, een intentieverklaring, waarin beide partijen de intentie hebben uitgedrukt om een erfpacht te verlenen aan de JAP voor een periode voor 40 jaar op de tweede verdieping van het hoofdgebouw van de site op kwartier IJzer. Op deze basis zijn er ook plannen gemaakt. In het besluit van deze intentieverklaring staat echter ook, en ik citeer even, als er geen akkoord gevonden zou worden op het project op kwartier IJzer, om welke reden dan ook, dan kunnen zowel de gemeente als de JAP zonder juridische gevolgen of contractuele verplichtingen de intentieovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft JAP de optie om de site op kwartier Moorsleden, waarop zij gevestigd zijn, aan te kopen aan de geschatte waarde. Op 15 januari van dit jaar heeft de JAP aan de gemeente officieel laten weten dat zij de site op de JAP willen kopen en dat zij dus afzien om naar kwartier IJzer te gaan, zoals het ook in de overeenkomst mogelijk was. Daarop heeft de gemeente gezegd dat wij willen ingaan op de aankoop van deze site, waar dat zij vandaag hun werking hebben. De achterste loodsen die worden niet mee verkocht. Er moet ook een recht van doorgang worden voorzien aan de achterliggende percelen. En momenteel hebben we de prijzen opgevraagd voor de aanstelling van een landmeter, omdat de site opnieuw moet worden opgemeten. Een volgende stap is de opmaak van een actueel schattingsverslag. Vervolgens kan dit dossier naar de gemeenteraad gebracht worden voor principiële goedkeuring tot de verkoop van de site aan de JAP. Daarna kan een notaris worden aangesteld om de akte van verkoop op te maken en ik nodig u uit om in voorkomend geval dat mee goed te keuren.
Ja, Sjors.
Ik dank u, meneer de Schepene. Het is een lang antwoord. Zou u mij dat alsjeblieft willen doorsturen? Dat is heel vriendelijk van u, denk ik.
Het was ook een lange vraag, Jos. We hebben nog een vraag binnengekregen gehad voor de data van de vrijwilligers. Chantal.
Dank u wel, voorzitter. Ja, onze gemeente maakt intensief gebruik van vrijwilligers, onder andere in het cultuurcentrum, de evenementen zoals Kampknalt en de Grote Rappel en als gidsen in het museum. Kan de college me een overzicht bezorgen van de totale uitgaven die de gemeente jaarlijks doet voor vrijwilligersvergoedingen? In welke diensten worden deze vrijwilligers precies ingezet en om hoeveel vrijwilligers per dienst gaat het gemiddeld op jaarbasis? Hoe is de verzekering geregeld voor vrijwilligers die slechts één keer deelnemen aan een activiteit en daarna niet meer actief zijn? Want ze vallen waarschijnlijk ook onder een verzekeringspolis en zo ja, de welke. Hoeveel kosten de verzekeringscontracten voor de vrijwilligerswerking jaarlijks aan de gemeente? Worden vrijwilligers die lange tijd inactief zijn actief aangemoedigd om opnieuw vrijwilligerswerk op te nemen? Zo ja, op welke manier? En heeft de gemeente zicht op de redenen waarom sommige vrijwilligers afhaken of stoppen? Wordt daarover informatie verzameld? Dank u wel.
Heel wat vragen, Chantal, waarop Lieve u heel graag te woord zal staan.
Dank u, Chantal. Het zijn inderdaad heel veel vragen. Hè? Ik ga proberen om u te antwoorden. Nu, elke dienst heeft daar een eigen budget en een eigen omschrijving voor die vrijwilligers. Nu, het is ons op deze korte tijd niet gelukt om een hele budgettering er rond te maken en uit te tellen wat het daar juist om dat juist te berekenen. Maar we gaan dat zo snel mogelijk doen en we gaan u dat overzicht ook bezorgen dan. Nu, op dit moment hebben wij 557 vrijwilligers. De grootste groep daarvan zijn de mooimakers, dat zijn er 121. Wij hebben de verschillende diverse adviesraden, dat zijn er 78. Wij hebben op sportpromotie hebben we er 62. We hebben 57 oud-gedienden. We hebben op Liberation Garden 47 vrijwilligers. We hebben in het dienstencentrum 23. En we hebben 22 gemachtigde opzichters. Nu, we hebben daarbuiten zeer veel vrijwilligers op verschillende diensten. En die zijn verspreid eigenlijk. We zullen u de gedetailleerde cijfers nog daarvan bezorgen. Maar de grote appel is er niet bij inbegrepen. Nu, in verband met uw vraag over de verzekeringen. De gemeentelijke vrijwilligers zijn automatisch meeverzekerd. In de twee polissen die wij hebben, dat zijn de arbeidsongevallenverzekering en de algemene burgerlijke aansprakelijkheid. Nu, de arbeidsongevallenverzekering is voor lichamelijke letsels en van en naar de activiteit. En de algemene burgerlijke aansprakelijkheid, dat is voor eventuele schade die ze aan een derde kunnen berokkenen. Nu, wat is de kostprijs daarvan? Want dat was ook een vraag van u. Voor de arbeidsongevallen is dat een forfaitair jaarpremie van €380 voor de gemeente en €152 voor het OCMW. Is er geen apart tarief voor de vrijwilligers? Dat wordt inbegrepen in de premie voor het algehele personeel. En daardoor wordt dat ook de premie berekend op het aantal bezoldigingen. Nu, de premie voor die algemene burgerlijke aansprakelijkheid voor 24, het voorschot en de afrekening, was €11.387,26 voor de gemeente en €2.068,74 voor het OCMW. Nu, u had ook een vraag wat wij deden aan mensen die een hele tijd inactief zijn. Wij gaan er natuurlijk proberen die mensen terug te motiveren om terug te komen. We hebben op dit moment, om een voorbeeld te geven, 34 vrijwilligers die actief zijn in het dienstencentrum. Als ik dan kijk naar die 34 vrijwilligers, dan zijn daar twee vrijwilligers bij van boven de 70 en zelfs één vrijwilliger van boven de 80. Nu gaat ook een vraag welke reden dat ze hadden om eventueel te stoppen met vrijwilligerswerk. Nu, wij gaan daar geen systematische informatie over inwinnen, dat doen wij niet. Maar meestal weten we de redenen wel, kennen we die eigenlijk wel. Maar heel vaak is het de ouderdom en de kwalen die daarmee gebonden zijn. Of van mensen die in hun omgeving een zorgbehoevende persoon moeten opvangen. Maar als dat geval is, dan komen die achteraf meestal wel terug. Dan is die eigenlijk die inactiviteit van korte duur. Alsjeblieft.
Dank u wel, Lieve. Want eigenlijk feitelijk, ik heb heel veel respect voor die mensen. Absoluut.
Goed. Ook heel wat antwoorden. Normaal gezien komen alle antwoorden van de mondelinge vragen ook altijd met een notule. Maar we zullen ze nu uitzonderlijk vroeger versturen, omdat de volgende gemeenteraad pas in september is. Wilt u ook de antwoorden, ik denk misschien morgen of in de loop van de week wel doorsturen. Goed. volgende vraag, en die komt van Dorinda, met de beloningen van de gemeente.
Dank u wel. Ja, de gemeente beloont en ondersteunt waar dat ze kan en waar dat het nodig acht. Toch hebben wij hierover enkele kritische vragen betreffende het beleid. Want in het gemeenteblaadje stond een hele mooie foto van een vrachtwagenchauffeur die een cheque had gekregen van €50 omdat hij goed geparkeerd had. Op zich is dat oké, hè, belonen wie dat het goed doet. Maar rondom die persoon zijn er ongetwijfeld nog heel veel duizenden anderen die ook juist parkeren en die hun afval juist sorteren en die hun blikjes in de vuilbak gooien. Dus mijn vraag is juist, wat is het beleid? Ik besef wel wat we willen bereiken, maar alleen met de belonen en zonder te bestraffen gaan we er volgens mij niet komen. Hoe ver wil de gemeente hierin gaan? Keren we een bepaald bedrag uit en als dat bedrag op is, stoppen we er dan mee? Of zeggen we belonen 50 chauffeurs en dan stoppen we ermee? Hoe ziet het college dit eigenlijk? Dank u wel.
Frankie?
Ja, Dorinda, voor alle duidelijkheid, dit gaat over die vrachtwagenchauffeurs die op Regensvliet gaan staan. Hè. Dus dat vraagt een extra inspanning van die mensen om tot daar te rijden. 'S Morgens moeten ze een extra verplaatsing doen. Dat vergt tijd en moeite om naar daar te gaan. Wij hebben daar eigenlijk wel een budget van €200 voor voorzien per jaar. Dus we kunnen een viertal vrachtwagenchauffeurs belonen. Die moeten zich natuurlijk wel inschrijven via een QR-code, want ja, anders kunnen wij geen vrachtwagenchauffeur kiezen. Dus al die anderen die krijgen geen afzonderlijke beloning of zo. Maar het is gewoon echt omdat die mensen... Ja, je wilt ook niet allemaal hun vrachtwagen in de straat hebben staan, want ja, beperkt het zicht. Die staan op straat of... Dus dat is ook niet ideaal. Dus we belonen die mensen dat die inspanning willen doen om in een vrachtwagen daar te gaan parkeren, of een bus of eender welk voertuig. En we hebben daar niet echt een tijdslimiet op staan of een einddatum, maar wel een budget van €200 per jaar. En daar kunnen we een viertal mensen mee belonen. En we evalueren dat systeem om de zoveel tijd. En als dat moet bijgestuurd worden, kunnen we dat bijsturen. Maar er staat geen einddatum op. Maar wel €200 per jaar.
Hoeveel vrachtwagenchauffeurs hebben de QR-code al gebruikt?
Dat zal ik u laten weten. Dat weet ik niet.
Goed, onze volgende vraag komt van Daisy van de Plas. Mobiele vuilnisbakken tijdens markten en evenementen.
Ja. We merken dat er na de wekelijkse markt en evenementen, zoals de zaterdagmarkt, de rommelmarkt, de braderie, de avondmarkt, geregeld afval staat, op straat achterblijft. Dit is vooral zichtbaar op zondagen na de rommelmarkt, waar standhouders vaak nog afval achterlaten. Ook hier... Ook in het centrum zien we dat na deze activiteiten de vuilnisbakken meer dan vol zijn. En dat er naast de vuilnisbakken, vaste vuilnisbakken, dus vaak vuil ligt. Nu, op maandag wordt dat altijd mooi opgeruimd door de gemeentelijke werker. Ik heb ook al gezien dat die van de mooimakers het afval ook al mooi samen namen in zakken. Maar toch wil ik erop dringen om tijdens zulke activiteiten zoals de markt, de kermis en de rommelmarkt verplaatsbare mobiele vuilnisbakken te zetten. Ik was afgelopen weekend in mijn thuisdorp in Wellen en daar heeft de gemeente samen met mooimakers mobiele vuilnisbakken ontwikkeld. Deze zijn heel mooi en stevig ontwikkeld. En ik opteer om eigenlijk zo ook iets te doen. En ook wat meer bewustmaakte acties en extra signalisatie te gebruiken om marktkramers en vooral die van de rommelmarkt te stimuleren om hun afval desnoods mee naar huis te nemen. Want het is eigenlijk... Afval kunnen we het niet noemen. Het is gewoon wat ze niet verkocht krijgen, dat laten ze maar achter aan de vuilnisbakken, langs de vuilnisbakken. Dank u wel.
Erwin?
Ja. Wat betreft de vuilnisbakken tijdens evenementen, ga ik u zeggen, wij hebben al mobiele vuilbakken die wij bij evenementen gaan plaatsen. Nu, maar ik hoor u graag zeggen, het is hier de opvoeding van de personen zelf. Er is een reglement dat zegt dat je uw afval moet meepakken, zowel bij de markt als bij de rommelmarkt of wat dan ook. Wij moeten daar niet voor instaan, maar het gebeurt. Dus er zou beter moeten op toegekeken worden. Daarom, ik kijk uit naar de straten. Of anderen zetten daar vuil ook nog eens bij, maar als gevolg dat we daar een tweede of een derde ophaalronde aan het doen zijn, en dat is zeker niet de bedoeling. Dus ik denk het plaatsen van bijkomende vuilbakken en toestanden is niet direct de oplossing. Nee, we moeten dus proberen te mobiliseren en op een of andere manier, ja, spijtig, maar toch wel eens af en toe iemand kunnen pakken en zeggen van, jong, wat jij hier doet, dat is niet de juiste plaats om dat te deponeren, dus er zijn andere mogelijkheden. Dus wat dat betreft kan ik u zeggen dat daar strenger zal moeten op toegekeken worden. Wat betreft de vuilbakken, ik zal eens even een korte info geven. Dus we hebben in ons centrum al een klein 45 vuilbakken staan van 200 liter. Dat wil zeggen, er zit een deel van in de grond. Je moet denken, een doorsnee gemeente, die hebben afvalbakken staan van 80 liter. Dus wij hebben dat maal 4 benaar. Die zitten wel deels in de grond. Maar goed, die capaciteit is ook veel, veel groter. Maar wat doen de mensen? Ze zetten daar een plastieke zak op en ze denken dat uiteindelijk die vuilbak vol zit. Dat is dus niet die vuilbak, die is eigenlijk nog leeg. Want we hebben de cijfers van alle, want elke vuilbak is... heeft een code, dus we weten perfect hoeveel kilo's dat daarin opgehaald zijn. Want die vuilbakken in het centrum die worden wekelijks leeggemaakt door een ophaler. En zoals gezegd, wij zelf, wij doen dat maandags en vrijdags, gaan wij ook kijken of er eventueel nog eventuele schandplaatsen zijn, waar dat nog afval bijgezet wordt ernaast of erop of wat dan ook. Dus dat we daar kort op de bal willen spelen, niet dat er nog meer wordt bijgezet. We hebben dan ook nog eens een klein vijftigtal buiten het centrum, die van de center van 300 liter. En die worden om de 14 dagen geledigd. Dus ik wil u zeggen, wat dat betreft is er mogelijkheden genoeg om het occasionele vuil, weliswaar niet het huisvuil wat je thuis produceert, maar het occasionele vuil kan ingedeponeerd worden. En ik treed u bij als gezegd, ik heb het onlangs nog gezien aan de statie, de vuilbakken staan er leeg en de blikjes liggen ernaast. Dat is heel spijtig om te constateren, dus ik denk dat we meer moeten inzetten op de mensen opnieuw op te voeden die daar zo'n dingen allemaal in de hand werken. Voilà. Maar voor terug te komen op uw vraag, we hebben al mobiele vuilbakken die we gebruiken bij evenementen.
Ja.
Dank u, Erwin, voor de uitleg. Inderdaad, ze zijn soms ook gewoon, om het plat te zeggen, te mottig om het in de vuilnisbak te deponeren. Maar is het aan ons om die mensen te heropvoeden? Of... hoe gaan we dat probleem, de marktleider eventueel die bij het opruimen van de markt gaat zeggen tegen de mensen dat is een vuil, want het is echt, allez, ik woon in het centrum, ik wandel wel eens op de rommelmarkt rond, daarna ook. En ik zie wat er achter blijft na zo'n een rommelmarkt en het is soms echt schandalig. Dat het is gewoon dingen die ze niet hebben kunnen verkopen en niet mee naar huis willen nemen. Dus ik denk dat het dan aan de marktleider is om die mensen erop toe te wijzen. Om te zeggen, neem dat terug mee naar huis. Maar allez, ik weet niet, zijn er boetes aan verbonden of zo als die daarop gepakt wordt?
Er zijn reglementen en die reglementen moeten gevolgd worden. Ik denk dat hier gewoon het reglement moet toegepast worden dat daarvoor dient. We pakken het mee en het zal opnieuw ten berde komen. Goed.
Goed. Dan gaan we naar de volgende vraag. Die is van Jente, het Scoutsmuseum van Leopoldsburg.
Oké, dankjewel. Hoe ziet de toekomst van het Scoutsmuseum er eigenlijk uit? Is er intussen al een oplossing gevonden? Het museum gaat verder dan alleen maar een opslagplaats van hun archief en enkele museumstukken. Er is ook nog een Boudewijnstam die er hun stamhut heeft. De voortrekkers van de Sint-Paulusstam zetten zich al 38 jaar in voor het Scoutsmuseum en nu staan ze met één voet op straat. Het beschermcomité wil gewoon een alternatief. Voorlopig weten ze enkel dat ze het museum voor 31 december moeten leegmaken. Ze hopen in 2027 hun 100-jarig bestaan toch te kunnen vieren op een waardige locatie. Het museum is een materieel erfgoed. Het bewaart al jarenlang de waarden en tradities van scouts en gidsen. Het zou zeer jammer zijn dat dit alles gewoon in dozen belandt. Ik zou zeggen, red alsjeblieft het Scoutsmuseum. Zorg voor een mooie locatie, want nu hangen er spandoeken waar je niet vrolijk van wordt. Dus ik hoop dat er een oplossing komt.
Wachter.
Ja,
De gronden waarop het Scoutsmuseum staat, die zijn eigendom van de kerkfabriek van het centrum. De kerkfabriek heeft aan het Scoutsmuseum laten weten dat zij de site moeten verlaten, omdat de gronden verkocht worden, conform de overeenkomst die hier ook op de gemeenteraad is goedgekeurd. De gemeente is in overleg met de Scouts over de toekomst van hun patrimonium. De gemeente heeft het mogelijk gemaakt dat de Scouts van het centrum de gronden op Reigersvliet, waar ze nu zitten, hebben kunnen kopen, want dat was niet hun eigendom. Ook heeft de gemeente €100.000 voorzien in de begroting voor werken die de Scouts aan hun lokalen zouden willen uitvoeren. Wij onderzoeken samen met de Scouts de mogelijkheden die het HUB biedt om de werking van de Scouts en van het Scoutsmuseum daar ook mogelijk in onder te brengen. Of en hoe die werking daar voorzien kan worden, dat is een zaak van de Scouts. En ik heb begrepen dat ze daar ook onderling in overleg zijn en dat er ook een overleg heeft plaatsgevonden tussen de Scouts en tussen het kerkfabriek.
Eventueel gevonden, maar daar blijkt te weinig opslagplaatsen zijn. Dus ja, voorlopig weten ze eigenlijk nog niks. Dus ja, ze hopen gewoon dat er ergens toch een locatie gaat zijn voor hun.
Goed, dan hebben we nog een vraag van Stefan Bekkers, beheer en ledigen van de vuilbakjes in het centrum.
Ja, is goed. Ja, die vraag is al gesteld, maar ik heb het niet veel gehoord over Heppen, strooien dorp en zo. Daar wordt eigenlijk niet zoveel gedaan met vuilbakken. Als ik gewoon van Heppen naar Leopoldsburg rij, kom ik geen enkele vuilbak tegen op de Distersteenweg bijvoorbeeld. Dus die vraag stel ik me eigenlijk al vooraf. Wat gebeurt daarmee? Wordt daar ook geïnvesteerd in Heppen bijvoorbeeld en strooien dorp? Of alleen maar in het centrum? Als er iets te doen is, gaan we kuisen en de rest blijft gewoon liggen eigenlijk buiten het centrum. Dat is mijn vraag.
Knopje. Dankjewel.
Stefan, dan moet ik u ontgoochelen, want zowel in Heppen is een strooiend dorp als op de Boskans zijn ook vuilbakken die daar staan. Ik zal u de lijst bezorgen waar die vuilbakken overal staan. Buiten daar ook nog 14 ondergrondse semi-containers, alleen van ook van die grote molok, zoals ze zeggen, die ook nog staan aan de verschillende gebouwen. Maar wat betreft de gehuchten staan evenzeer en dat zijn 300 liter vuilbakjes gezet. Maar ik bezorg u de lijst met de straatnamen.
Ik vind het heel raar dan dat dan eigenlijk elke week zelf een vuilbak moet zetten bij ons in de wijk. Ik had vorige week ook een vraag over die sociale woningen. Dat was allemaal geen probleem. En nu is het ineens wel allemaal opgelost. Ik stel me af, misschien als ik hier een vraag stel, dat het volgende week misschien ook opgelost is. Dan hoef ik geen vuilbak niet meer te zetten.
Wat jij daar zegt is mij onbekend. Dus dat is het eerste wat ik hoor van de wijk. Dus
bestaat voor mij niet. Speeltuin, denk ik. Ja. Oké, zwart. Goed, dankjewel. En dan hebben wij nog een laatste vraag van Guy Rens. Wat met de financiële middelen van de Milieuraad na stopzetting van deze raad?
Dank u, meneer de voorzitter. Dat is mijn vraag. Dus vorige gemeenteraad was ik een beetje ontgoocheld. Omdat ik heb ook in de Milieuraad gezeten, wel als secretaris, maar zwart. Dat er zijn we niet bij naam genoemd, maar er waren raden die oppotten. Dat klopt. De Milieuraad heeft enorm veel gedurende jaren voorstellen ingediend. Maar er zijn er maar weinig goedgekeurd van. Nu, mijn vraag is gewoon, waar gaat dat geld naartoe? Ik heb horen vertellen van leden dat Fabian Spreeuwers een paar voorstellen moest uitwerken. Willen wij weten welke voorstellen? En waar gaat dat geld naartoe? Voor ons is het belangrijk dat dat geld wordt gebruikt ten voordele van het milieu voor onze inwoners. En niet voor een aanleg van een park. Hè? Dat was mijn vraag.
Onze schepen van milieu gaat erop antwoorden. Katrien.
Inderdaad. Dus de adviesraden die krijgen ook jaarlijks vanuit de gemeente een werkingsbudget gestort. Hè. Zo ook de Milieuraad krijgt dat op hun rekening gestort. De Milieuraad heeft dat budget niet altijd opgebruikt. Hè. En dan hebben we dus gevraagd om dat geld terug te storten naar de gemeente. Maar dat blijft wel ter hunner beschikking. Omdat de Milieuraad in de vorm dat zich nu bevindt, of bevond, dat het dus niet meer bestaat en dat het dus een werkgroep zal zijn. Uiteraard gaan we erop toe kijken dat als er voorstellen komen, dat dat geld ook opnieuw gebruikt wordt daarvoor. Dat kan ik met mijn hand op mijn hart, zal ik u daar beloven.
Oké, daarmee zijn alle vragen gesteld en kunnen wij hier officieel deze gemeenteraad van 2 juli afsluiten. Voor degenen die vakantie gepland hebben, ik wens jullie allemaal een zwoele vakantie toe. En dat jullie er allemaal op 3 september er terug fit zijn op onze volgende gemeenteraad.